Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag gaan we van start met een nieuwe reeks over het gebed. Deze reeks wordt u gebracht in voorbereiding van het jubeljaar van de hoop dat van start gaat op 24 december. Het gaat om een reeks catecheses die Paus Franciscus in 2020 gaf over het gebed. En ze worden door het Vaticaan aangereikt als voorbereiding van het jubeljaar dat eraan zit te komen. Pater Michel Copin zal ons op deze weg begeleiden.
Gij bad op een berg alleen. Gij bad op een berg alleen. En, Jezus, ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld wil mij achterna, al waar ik ga of sta. Of ooit mijn ogen sla. En arm als ik, en is er geen één, die nood hebben en niet klagen kan, die honger en niet vragen kan, die pijnen en niet wagen kan, hoezeer het doet. O leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet. Beste luisteraars, vanuit dit gebed verstaan wij heel duidelijk waarover wij in de komende nieuwe reeks zullen hebben van catechesen. Het gebed. En heel specifiek het gebed zoals wij het vinden bij onze paus Franciscus. Het gebed dat hij zelf voorleeft en het gebed dat hij in een reeks van wel 38 catecheses heeft uitgedrukt om ons christen hierbij te sterken, om ons christenen hierbij punten aan te reiken die een hulp kunnen zijn in ons gebedsleven. Daarom zouden wij deze reeks willen starten met de titel Het gebed van de christen volgens Paus Franciscus. Het gebed van de christen volgens Paus Franciscus. En graag zou ik hierbij enkele inleidende gedachten willen geven. Eerst en vooral, onze Belgische bevolking mag wel over een privilege spreken, een voorkeursbehandeling, om Paus Franciscus gedurende een viertal dagen bij ons gehad te hebben. Grote naties rondom ons zullen wel jaloers zijn op dit kleine België. We zouden ons kunnen afvragen van waar die bevoorrechte aandacht van Paus Franciscus. We zijn niet het meest christelijke land. En zelfs in recente studies lijkt België en zeker Vlaanderen een van de meest atheïstische gebieden te zijn op onze aardbol. Het was ooit anders. Ik kan jullie wel vertellen vanuit een achttal persoonlijke ontmoetingen die ik met Paus Franciscus heb gehad, hoe dat het mij duidelijk geworden is van waar die grote liefde naar ons Belgenland. Het is voor eerst het sterke missionaire elan van onze kerkgemeenschap dat hem sterk getekend heeft. Ooit waren er in België duizenden missionarissen die wereldwijd het beste van zichzelf gegeven hebben. Een land en familieland en familieband achterlatend, zijn ze vertrokken naar vreemde culturen om er de blijde boodschap te verkondigen. Wij kunnen ons al dan niet kritisch opstellen, maar telkens is het gebeurd binnen een bepaalde geschiedenis, een bepaalde gegevenheid. De missionarissen hebben geleerd steeds de verkondiging van de blijde boodschap op een mensvriendelijke, cultuurvriendelijke en duidelijke manier bij de mensen te brengen. Daarnaast had paus Franciscus is hij samen ingetreden met iemand van Belgische origine. En deze pater, die jezuïet, is tot op de dag van vandaag een van zijn beste, om niet te zeggen zijn beste vriend. Zo is er een band ontstaan tussen het land van origine van deze Belgische jezuïet, die in Argentinië leefde, en natuurlijk ook ons landje. Paus Franciscus is als jezuïet verschillende keren in België geweest. Bovendien weet ik uit ervaring dat hij de Belgische pralines maar al te zeer lust. Maar ook de Belgische missionarissen in zijn Argentinië, naar hen toe, heeft hij steeds een grote dankbaarheid getoond. Ik hoor het hem verschillende keer zeggen: ik ben blij met de aanwezigheid van jullie, paters, maar vooral ook priesters, fidei donum priesters, die bij ons gewerkt hebben, tussen de armen of bij de hervorming van de catechese. In die zin kunnen we zeggen dat paus Franciscus wel degelijk een affectieve band heeft met België. Maar paus Franciscus is ook degene die telkens op het einde van een samenkomst, overal, in Rome, maar ook erbuiten, vraagt om voor hem te bidden. En wij zouden ons kunnen afvragen, waarom vraagt hij steeds weer aan zijn toehoorders om voor hem te bidden? Ik heb een drietal redenen gevonden. Eerst en vooral is dat omdat hij zichzelf als een mens ziet en niet als een god beschouwt. En volgens hem zijn mensen nooit perfect. Zij kunnen fouten maken en maken die ook. En als mens is men aangewezen op de vergevende barmhartigheid van de Vader. Bid voor mij, opdat ik mijn fouten zou kunnen aanvaarden, herstellen, dat ik mij daartoe bewust zou zijn en dat ik een goed mens mag worden voor de anderen. Maar hij vraagt ook aan ons om voor hem te bidden, opdat hij zijn zending als paus in goede banen zou mogen leiden. Zijn zending als paus, zoals God het wil. En zoals ook de kardinalen die hem gekozen hebben, het zouden willen. Want ze hebben hem kunnen beluisteren voor het conclaaf en hebben in zijn uiteenzetting gehoord. Datgene wat voor hen heel belangrijk is. Zijn missionaire zending. En dan is er volgens mij nog een derde reden waarom hij steeds aan ons vraagt om voor hem te bidden. Opdat hij namelijk van de geest een scherp onderscheidingsvermogen zou mogen ontvangen om deze zending tot een goed einde te brengen voor de kerk en dat deze ook als deugddoende zou mogen ervaren worden door de mensen. Hierin is hij een echte jezuïet. Bij de geest van de geest een scherp onderscheidingsvermogen te mogen ontvangen voor wat wezenlijk is en wat wezenlijk moet uitgevoerd worden in zijn zending. Wel, het is aan deze paus Franciscus, die steeds weer om ons gebed vraagt, die gedurende 38 catechesesessies op de woensdag audienties geprobeerd heeft om de toehoorders duidelijk te maken wat bidden voor hem betekent en wat bidden voor een christen kan betekenen. Het zijn nu deze inhouden die we in een reeks catecheses tot u, dierbare luisteraars, graag zouden willen brengen. Ik zei het reeds, daarom geven we aan deze reeks de titel Het gebed van de christen volgens paus Franciscus. Paus Franciscus is, zoals ik reeds zei, een man van gebed en daarover bestaat geen twijfel. Zijn gebedsleven neemt dagelijks een voorname plaats in. Hij begint de dag reeds vroeg om in alle rust te bidden, te mediteren en de Eucharistie te vieren. Wat betekent dan het gebed voor deze man en welke betekenis ziet hij erin voor elke christenen van onder ons? Het is op deze vragen dat wij in deze nieuwe reeks catecheses zullen proberen antwoorden te formuleren. Wat betekent bidden voor paus Franciscus? Waarom bidt hij? En waarom is het voor een christen belangrijk te bidden? En hoe kunnen wij dat allemaal doen? Het uitgangspunt van paus Franciscus is dat bidden in een eerste instantie een mysterie is. Het is iets dat ons overvalt. Wij moeten er niet onmiddellijk in de eerste instantie iets dwangmatigs doen. Het is een gave, een genade, een geschenk. En vanuit deze waarneming geeft hij aan welk het gebed is van de christen. En hij gaat hierbij ten rade in de Heilige Schrift. Voor eerst in het mysterie van de schepping. Vervolgens bij de schepping van de rechtschapen mens, of van de geschapen mens. Ook bij de aartsvaders Abraham en Jacob valt er iets te leren. Maar ook bij koning David en de profeten zoals Elia, is het gebedsleven iets belangrijks. En dan is er het gebed bij uitstek dat wij in de psalmen bidden, vinden. Psalmen zijn het gebed bij uitstek van de christenen. En zo zien we dat paus Franciscus ook overgaat naar het gebed van Jezus Christus. Hij besteedt er wel 6 catecheses aan. En daarnaast is er ook het gebed van Maria en van de eerste kerkgemeenschappen die aan bod komen. Paus Franciscus maakt ook een onderscheid tussen verschillende vormen van gebed. Er is de zegening, het gezegend worden met de genade van God. Er is het smeekgebed waar wij God iets kunnen vragen. Er is de voorbede die in een gebedsdienst of in de Eucharistie hun plaats vinden. Er is ook het dankgebed. Dikwijls vergeten door ons christenen. God danken voor het leven dat we krijgen. Danken voor het goede dat we mogen ervaren. En er is ook het lofprijzingsgebed. Ook een gebed dat we soms vergeten. God te loven. Dat wil zeggen God liefhebben. Onze liefde betuigen aan een God die reeds zijn liefde toont vooraleer wij bestaan. Bovendien zijn er verschillende manieren van of verschillende plaatsen waar het gebed zich kan voltrekken. Wij kunnen bidden aan de hand van de Heilige Schrift. Ik herinner mij hierbij het toen ik in Zuid-Amerika leefde, dat wij elke week met een groep mensen een stukje uit de Heilige Schrift lazen, mekaar deelden wat men belangrijk vond in dat stukje schrift en van daaruit, vanuit het gelezen stuk, ook samen met elkaar persoonlijk gebeden hebben. Er is daarnaast ook het gebed in de liturgie. Ook de liturgie is een vorm van gebed die zich meestal in gemeenschap voltrekt, waar een gemeenschap zijn gebeden richt tot de Vader, als gemeenschap. En dan is er ook nog het gebed in het dagelijks leven. Er zijn momenten waar wij zien of waar wij plots uitgenodigd worden om gewoon spontaan te bidden. Tijdens mijn werktijd was ik veel met de wagen onderweg. En telkens als ik een ambulance of een politiewagen in actie of zelfs transport van gevangenen aan de overkant van de weg zag voorbijkomen, was dat voor mij een uitnodiging om voor die mensen die erin zaten te bidden. Voor de christenen bestaat er ook een band van zijn bidden met de heilige drie-eenheid. Er is een band met de Vader, er is een band met zijn Zoon, die de boodschap van zijn Vader naar de wereld gebracht heeft, en er is ook niet te vergeten de band met de Geest die ons uitnodigt om die oorspronkelijke band met Vader en Zoon leven te blijven geven. Er is ook een bidden met Maria. Maria is een voorbeeld van gebed bij uitstek. Zij heeft steeds gebeden. Gebeden van het begin, haar eerste ontmoeting met de liefde van God, tot het laatste, toen zij tussen de apostelen was om hen te sterken om hun zending van haar Zoon verder te zetten.
Sainte Mère de Dieu.
Er is ook het bidden samen met de gemeenschap van de heiligen. Heiligen zijn over het algemeen personen die in hun leven het gebed ontdekt hebben en een belangrijke plaats hebben gegeven. Vanuit hun zijn, vanuit hun engagementen, kunnen zij ook een hulp zijn om ons bidden, persoonlijk bidden, te ondersteunen. En dan is er volgens de paus ook het bidden met de kerk. De kerk die hij als de lerares van het gebed beschouwt. De kerkgemeenschap is als het ware een fundament, een stevige ondergrond die ons gebed tot gebed uitnodigt, ons gebed draagt en ons gebed ook leven geeft. Dat zijn er volgens de paus ook nog een drietal vormen van gebed, namelijk het mondgebed, waar men woorden uitspreekt naar God toe, de meditatie, het stille gebed, waar men God in onze geest laat werken, en het contemplatief gebed, waarbij men een stuk van de natuur, een stuk van de werkelijkheid, een stuk van mensen aanschouwt, om tot zo'n innerlijk gebed te komen. Maar Paus Franciscus is ook een zeer realistisch mens. Hij weet dat bidden zomaar niet vanzelfsprekend is en geen vanzelfsprekende bezigheid is. Hij heeft een catechese over de worsteling met het gebed. Er ontstaan momenten waar het moeilijk is om te bidden, waar het gebed niet vanzelfsprekend is. Dan heeft hij ook een catechese over de vele afleidingen die er zijn, maar ook de dorheid in het gebedsleven, woestijntijd, of ook de luiheid die ons kan overvallen. En soms is er een te sterke behoefte om in onze gebeden verhoord te worden. We kennen het verhaal allemaal. We hebben veel verlangens. We hebben grote noden. En we denken soms dat met een gebed dat God er is om al deze verlangens en wensen tot leven te brengen. Zo gaat het allemaal niet en is het niet vanzelfsprekend. En kan dat tot een bekoring leiden om te zeggen, kijk, we hebben niet gekregen wat we gevraagd hebben. Dus weg met het gebed, weg met God, want we kunnen toch op u niet vertrouwen. Het is een heel aanneembare, begrijpelijke reactie, maar toch eerder een onvolwassen reactie die bijgeschaafd moet worden. Niet al onze wensen kunnen zomaar door het gebed en door de voorstelling van onze verlangens aan de Vader uitgevoerd worden. Maar er is ook tevens de uitnodiging om in liefde een gebedsleven of die band met God, met de Vader, vol te houden. Ook al zijn er moeilijkheden, het volharden kan tot heel wat momenten van vreugde brengen. En we zien dat Paus Franciscus de hele reeks afsluit met een catechese over het paasgebed van Jezus voor ons. We zien Jezus zijn gebed in de laatste dagen van zijn leven en zelfs net vooraleer hij sterft aan het kruis, maar er is ook het Pasen, het paasgebed van Jezus voor ons. Het is als het ware de apotheose van Paus Franciscus van zijn visie over het gebedsleven voor ons christenen. Beste luisteraars, vooraleer we Paus Franciscus zelf aan het woord laten, willen wij voor onszelf enkele fundamentele vragen beantwoorden. Het zijn heel diepgaande vragen die om wat uitleg vragen. En wellicht is dit wel het moeilijkste stukje van mijn bijdrage. Maar het zijn vragen die we zeker moeten stellen, en zeker in een tijd waar ogenschijnlijk onze cultuur het moeilijk heeft met de religieuze dimensie van ons leven. Ik zei ogenschijnlijk, want in het verborgene leeft er zeker bij heel wat mensen nog heel veel. Nog een aantal aan religieuze momenten waar wij geen zicht op hebben en die toch het bepalend zijn voor vele mensen. Wij zijn de laatste om daarover te oordelen. Maar het is een feit dat we momenteel niet bepaald in een puur religieuze cultuur leven en dat het misschien ook niet nodig is om in een zuiver religieuze cultuur te leven. We kunnen zelfs spreken over een niet meer vanzelfsprekend door religiositeit doordrongen cultuur. En we moeten deze cultuur ernstig nemen. Want als we deze cultuur niet ernstig nemen, wordt het ook moeilijk om te zien wat onze betekenis, wat de betekenis van de boodschap, de blijde boodschap van Christus kan betekenen, en meer bepaald wat het kan betekenen als christenen vandaag nog onze stem naar God te richten in een gebedsleven. Vandaar de vragen waarom de meeste mensen wegblijven in onze liturgische gebedsmomenten. Het is ook de vraag naar of mensen nog bidden. Of doen ze het eerder ongemerkt in alle stilte? Of hebben ze er moeite mee? Of weten ze niet goed hoe eraan te beginnen? En waarom bidden wel andere mensen en zeker in andere culturen? Is er nog plaats voor een gebedsleven, voor een band met de Vader, voor een band met zijn Zoon Christus, voor een band met zijn Geest in deze tijd? Is het de moeite om nog te bidden? In het leven dat achter mij ligt, heb ik voor mijn werk heel wat kunnen reizen en dit bijna in alle continenten. Ik heb ook lange tijd in het buitenland geleefd, namelijk in Zuid-Amerika, maar ook een jaar in Duitsland. Ik mocht gebedstijden van allerlei christenen bijwonen, van katholieken, van orthodoxen en van protestanten. Ik heb deze drie broedergodsdiensten leren waarderen. Ik heb ook een grote waardering voor de Joodse gebedsbeleving. En laten wij niet vergeten dat dit deel uitmaakte van het leven van Jezus Christus. Jezus Christus was een Jood en die volledig zich ingebed heeft in de Joodse religieuze cultuur. Hij ging op bedevaart naar Jeruzalem. Hij ging elke sabbat naar de synagoge in zijn dorp. Hij kende de regels, de spelregels van zijn religie. En hij heeft deze steeds geprobeerd verder uit te diepen, diepgang te geven, en dit vanuit zijn zending, vanuit de Vader. Ik kon ook meebidden in de moskees van de islamitische religie, zowel bij sunnieten als bij shiiten. Ik bezocht ook de tempels van hindoes, van brahmanen en boeddhisten en zag hen daar bidden en offers brengen. Ik kon ook deelnemen aan rituele gebedspraktijken bij zowel Noord- als Zuid-Amerikaanse indianen als ook bij de natuurgodsdiensten in Afrika. Een heel rijkdom waar ik op verschillende manieren, binnen verschillende culturen, op verschillende wijzen mensen hebben weten te bidden of een band met een godheid doorheen rituelen werkelijk leven te geven. Ik zie het ook nog vandaag bij heel wat sportlui die vooraleer ze in een sportevenement moeten aantreden en iets willen presteren, die heel spontaan hun God aanroepen. Kruisteken maken of Allah aanroepen. Het is voor hen belangrijk. Zij zien zich als het kind, als een schepsel van hun God. Ik heb ook de vreugde gehad om gedurende 22 jaar in Scherpenheuvel te mogen wonen. Een bedevaartsoord bij uitstek. En ik merk dat bedevaartsoorden laagdrempelig zijn voor mensen die zorgen hebben, die daar naartoe komen om God een vraag te stellen, om Maria als voorspreekster te aanbidden en te vragen voor een of andere intentie tussen te komen. Maar ook vandaag zie ik ook heel veel jongeren die deelnemen aan religieuze happenings. Je ziet het, de ontmoetingen met de paus en de jongeren zijn toch zeer populair. Ook momenten waar men met religieuze muziek op een eigen manier kan tot gebed komen, spreekt jongeren aan. En ik kan me zelfs herinneren dat evenementen zoals Tomorrowland, ik herinner mij dat één jaar toen ik het hele decor zag, dat ik eerst, ik was wat verdwaasd denk ik, dacht, is dat nu een foto of Lourdes? Het zag er werkelijk uit als een bedevaartsoord. En het zegt wel iets hoe dat jongeren van de hele wereld samenkomen om samen met elkaar te feesten en te vieren. Het is een bepaalde vorm van liturgie in mijn ogen. Misschien niet onmiddellijk de christelijke liturgie, maar het toont aan dat jongeren gevoelig zijn voor dingen die mooi zijn. Voor decors die mooi zijn, voor het samen zijn dat mooi is. Ook bij jongeren leeft er zeker nog heel wat. In al die landen, in al die evenementen of bij al die volkeren die ik heb mogen ervaren in mijn leven, wordt er gebeden en zijn er ook rituelen die de mensen met bepaalde godheden wil verbinden. Daar gaat het hem om. Zich verbinden. Zich verbinden met een wezen dat groter en machtiger is als de mens, die de mens als groter en machtiger ziet als zichzelf. Het is een zich verbinden met een god of een godheid of datgene wat de mens overstijgt, met een moeilijk woord transcendentie. En deze verbinding noemen wij religie of het religieus bezig zijn van de mens.
Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, onze rust, onze koning, ons Heer. Eren wij hem, die ons bemint, zijn liefde blijft altijd. Aanbidden wij hem, de Heer die leeft, die zichzelf heeft gegeven voor jou. Buigen wij neer, want Hij is groot, Hij overwon de aanbidden wij hem, de Heer die leeft, onze vrede, de God van het heelal. Nader tot hem die klein wil zijn, Hij is ons zo
En tot zover deze eerste inleidende catechese in een reeks over het gebed aan de hand van catecheses van Paus Franciscus. U gebracht door pater Michel Coppin. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.